Vanavond gaan wij om te beginnen terug naar Marcus. Dat wil zeggen, wij zijn nog even bij Bethsaida. Dat is in Marcus 8, vanaf vers 22, deze episode, dan wel deze pericoop van de genezing van een blinde in Galilea, Bethsaida, aan het noordkant van de wat meer van Galilea. Maar we hebben het daar al over gehad, naar aanleiding van de genezing van een doofstomme in Marcus 7. Op deze kom ik niet meer uitgebreid terug, omdat ik ze in één adem genoemd heb, de doofstomme en de blinde. De betekenis ervan is ook hetzelfde. Waar het om gaat in al deze tekenen is altijd precies hetzelfde. Namelijk dat degene van wie men niet, dat degene die naar hem niet vraagden, laat ik het eens met de woorden uit Jesaja zeggen, die vinden de Heer. Terwijl er trouwens in Jesaja zelf de vraag gesteld wordt, aan wie is die arm des Heren eigenlijk geopenbaard? Waar is hij terechtgekomen? Het antwoord is altijd niet bij Juda, maar bij Efraïm, bij de afgewekenen. Wat tot ons zou moeten doordringen, ik zeg het met enige aarzeling vanavond, maar ik zeg het dan toch maar weer eens, wat tot ons zou moeten doordringen is de verwisseling die wij uit Genesis 49 al kennen. De verwisseling namelijk van Ruben en Efraïm, de verwisseling van Jacob en Esau en wat het maar was, de verwisseling van de 2 en de 10 stammen. Dat is waar het over gaat. En ik ben geneigd erbij te zeggen dat we daar niet al te gering over zouden denken. Ik heb de indruk dat sommigen denken, oh, dat is een aardigheidje op de zijlijn. Maar het is geen aardigheidje op de zijlijn. Het is de hoofdlijn namelijk. De hoofdlijn, ik zeg dat nu even nu, omdat het bij mij ook een beetje bovenop ligt op het moment, dus vooruit moet je me maar niet kwalijk nemen. Maar, want het is niet de specifieke aanleiding hier in Marcus 8 of zo. Want dan kan ik het elke keer wel vertellen. En ik doe dat niet elke keer. Ik wil dat ook niet elke keer. En het wordt ook niet altijd op prijs gesteld, dus vooruit. Maar de hoofdlijn van de geschiedenis in de Bijbel is die van Israël. En de hoofdlijn van de geschiedenis van Israël loopt niet via het Joodse volk. Loopt niet via Juda. Juda is niet Israël. Israël is Israël. Dan zit u maar aan te kijken van wat zegt u nou. Dat weet u toch, u leest uw Bijbel toch. Je leest toch over Israël en Juda in het Oude Testament als tegenovergestelden van elkaar. En Juda heeft maar één naam, die heet Juda. En Israël heet ook Samaria, Efraïm, Jozef, Isaac. Al kom ik dat historisch maar één keer tegen. Maar niettemin gaat onder een heleboel namen. Waaronder de naam Israël in de eerste plaats. En dat zit hem natuurlijk simpelweg in dat koningschap weliswaar gegeven werd aan Juda. Maar het is een zijlijn van de geschiedenis van Israël zelf. Het is een belangrijke lijn omdat daaruit de koning zou voortkomen. Maar de identiteit van het volk als zodanig, van Israël zelf, ligt niet bij Juda. Heeft er ook nooit gelegen. Dat is een misverstand. Lees je Bijbelse geschiedenis nog maar een keer door. Die ligt namelijk bij de 10 stammen van Israël. Daaraan zijn de grote beloften gedaan. Dat deel van het volk, dat wil zeggen dat huis van Israël, want het waren twee huizen van Israël. Dat huis van Israël heet ook daadwerkelijk Israël. Heeft de identiteit, hoe heet zoiets, geërfd als de eerstgeborene onder Israël via Jozef en Efraïm. En dus als je aan het volk Israël denkt, moet je niet eens denken aan Juda, maar dan moet je denken aan Efraïm en dus niet aan 2, maar aan 10 stammen. En daarna wijs ik hem op dat de grote beloften in het Oude Testament beloften zijn die niet gedaan zijn aan Juda, maar aan Israël. De beloften aan Juda hebben betrekking op de stad Jeruzalem, maar Jeruzalem zal de hoofdstad zijn van geheel Israël en was dat oorspronkelijk ook. En dus vind je ze samen. Maar de beloften aan Juda zijn beloften met betrekking tot één troon. het koningschap dat aan Juda gegeven is. En zelfs die lijn wordt in de Bijbel afgebroken. Maar ja, dat is geen reden om daar nu op in te gaan. Maar het is natuurlijk wel zo. Als je nou van de zomer niks te doen hebt, dan zoekt u eens op hoe dat zit met die beloften omtrent het koningshuis van David. Dan komt u met mij tot de conclusie dat er echt staat dat van het zaad van David altijd iemand op de troon zou zitten tot aan de komst van de Messias die de troon zou overnemen. En zelfs dat kennen wij niet, staat niet in de kinderbijbel. Zelfs dat kennen wij niet, want dan vinden we dat het verhaal van de troon ophoudt, of de kroon kan ook, dat verhaal ophoudt met de ingang van de verwoesting van Jeruzalem, waarbij Zedekia de laatste koning was die officieel gezeten heeft op de troon van David. Dat is niet zo, want de Heer had het anders beloofd. Zwart op wit. En niet alleen in Genesis, in 49, aan Juda, maar uitgebreider aan David in 2 Samuel 7. Uitgebreid toegelicht in bijvoorbeeld Psalm 89. Ik roep maar wat, want er zijn wel meer schriftgedeelten voor. Maar het zijn delen van de geschiedenis die ons gewoonlijk volkomen ontgaan, waar we overheen lezen en die we weggeredeneerd hebben. En dat is heel makkelijk, vooral als je onder Israël verstaat, de Joden. En dat is namelijk niet zo. God heeft de hoofdlijn via Israël en een zijlijn met betrekking tot het koningshuis, dat loopt via Juda. En hier zijn we bij Juda, maar zijn we bij de dagen waarin de beloften die vanouds zijn gedaan zijn vervuld gaan worden. En die worden ook chronologisch eerst vervuld aan Efraïm, behalve waar het gaat om de komst van het Messiaanse Rijk met de definitieve zoon van David op de troon. Dat begint uiteraard bij zijn eigen stam, namelijk bij Juda. En dat is aan het eind van de 70ste week van Daniël. Ben ik nou duidelijk genoeg geweest? Verder hoef ik er toch niet op in te gaan, meen ik. Hè? Het hele punt is dat het nieuwe verbond aangebroken is, niet voor Juda, omdat Juda ongelovig is, maar voor Efraïm wel. Los van of je dat historisch kunt bewijzen, de Bijbel kondigt dat aan, dus moet het zo wezen. En met name vind je dat dan, om het eenvoudig te houden, in de wat uitgebreidere schriftgedeelten die naar gaan. En een daarvan is natuurlijk Jeremia 31. Over dat nieuwe verband. Dat gaat maar over Efraïm. En andere profetieën die nagaan zijn waarschijnlijk, als ik zo een moet noemen, zo uit het hoofd, Hosea. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Waar ik op inga is dat eigenaardige verschijnsel, dat positie van wat er in die dagen van Marcus van Israël over was, officieel, dat was het Joodse volk, dat is zo. Officieel heb ik het over, hè. De rest was lo-ami. Wat daarvan over was, werd geacht te staan in een priesterlijke functie en verantwoordelijkheid als volk dat het woord van God zal bewaren, bedienen, prediken, demonstreren, weet je veel wat er allemaal aan vast zit. De priesterlijke functie. Maar die priesterlijke functie onder het nieuwe verbond sinds de dood en opstanding van Christus is gegaan en zou ook gaan naar Efraïm. Waarom ook niet? Daar hoort het thuis. Kijk, ik zal u wat anders vertellen. Iets, maar even los ervan, hè. Ik zal u wat anders vertellen. In Israël, dat bestond uit 12, dan wel 13 stammen, werd het priesterschap gegeven aan de stam van Levi. Het koningschap werd gegeven aan de stam van Juda. En het eerstgeboorterecht, maar niemand weet meer wat dat inhoudt, en daarom vergeet men het. Het eerstgeboorterecht, dat is het belangrijkste wat er is, eerstgeboorterecht, werd gegeven aan de stam van Efraïm. Die is niet de zijlijn, dus die is de hoofdlijn. Daarnaast wijs ik er regelmatig op, wanneer dat maar uitkomt, wijs ik erop dat onder het oude verbond, onder Israël dus, koningschap, priesterschap en eerstgeboorterecht van elkaar gescheiden waren. Wat extreem is, dat wil zeggen, ik wilde zeggen dat wat een exceptie is, een uitzondering is. Want ook in de Bijbel, maar ook buiten de Bijbel, vind je dat koningschap en priesterschap en eerstgeboorterecht attributen zijn van een en dezelfde persoon. De koning is de eerstgeborene is koning en als eerstgeborene is hij priester. In de Bijbel ook. Vandaar dat als priesters worden aangesteld, dan worden eerstgeborenen gelost. Ze worden zelfs geteld, ze worden tegen elkaar uitgewisseld en een van beide partijen moet bijbetalen. Maar onder het oude verbond wordt het van elkaar gescheiden. Waarom is dat? Precies, dat weet niemand. Dat vertellen ze je nooit, waarom dat is. Maar het is omdat God daar een plan mee heeft. En terwijl er niet sprake is van koningschap, zal er wel sprake zijn van priesterschap en zal er bovendien ook sprake zijn van eerstgeboorterecht. In de loop van de geschiedenis. Ze volgen een eigen route. Dat maakt het verhaal wat gecompliceerd, maar niettemin is dat zo. Maar los daarvan weet iedereen dat het aanbreken van het nieuwe verbond inhoudt dat eerstgeboorterecht, koningschap en priesterschap bij elkaar komen. Want, dat weet iedereen toch, Christus is koning en hoge priester. Naar de orde van Melchizedek, onder het nieuwe verbond. Dus onder het nieuwe verbond is die scheiding daar niet meer. Dan wordt het dus bij elkaar gebracht op een of andere wijze. Toch? Maar dat klopt, want onder het nieuwe verbond zal heel Israël verzameld worden. En zal weer gesteld worden onder één hoofd. Dan zijn die verschillende routes weer bij elkaar gekomen. Zie? Maar niet van de ene dag op de andere dag, omdat nou eenmaal het volk niet van de ene dag op de andere dag in zijn totaliteit onder dat nieuwe verbond zou terechtkomen. En het verhaal begint bij eerstgeboorterecht, dat weten wij zeker, omdat de gemeente als zodanig wordt aangeduid, namelijk als eerstgeborene. Bovendien geboren uit Israël, dus met een Israëlitische nationaliteit of identiteit. Eén tekst. Maar dat is wat weinig. Openbaring 12. Geef ik meteen maar weer een lastige. De mannelijke zoon, geboren uit de vrouw. Van de zon, maan en de 12 sterren. Als die vrouw Israël is, is die zoon ook Israël. Maar u en ik weten dat die zoon is de gemeente met Christus aan het hoofd. En hij wordt weggerukt tot de troon, dus is hij eerstgeborene. Toch? En daarmee koning en priester. Die dingen vallen samen. En daarop berust het feit dat wij als gelovigen in onze dagen, als deelhebbend aan de gemeente van eerstelingen, gemaakt zijn tot koningen en priesters. Als gemeente van eerstgeborenen gemaakt zijn tot koningen en priesters. Maar dat staat niet los van wat in het Oude Testament allemaal werd aangekondigd. De positie van de gemeente berust, volgens Galaten 3, onder andere dan op de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Sterker nog, aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. En dat zijn zaken met betrekking tot eerstgeboorterecht en met betrekking tot koningschap. Men leest het even na in Genesis. Want over eerstgeboorterecht gaat het daar en over koningen. Vader van vele volken en moeder van vele koningen en koninkrijken en al dat soort dingen meer. Dat berust bij de eerstgeborenen en zou vervuld worden, weet ook iedereen. Het oude verbond wordt vervuld in het nieuwe. Of nog beter, de beloften aan Abraham worden vervuld nadat het verbond der wet beëindigd is, om bij Galaten 3 te blijven. En sindsdien worden deze dingen dus vervuld. Waar is die eerstgeborene? Dat is de gemeente. Met een Israëlitisch karakter. Israëlitische naam op volstrekt juridische grond, op grond van de beloften die God zelf gedaan heeft. Zo kom je bij de gemeente terecht en het idee dat de gemeente geestelijk of de kerk geestelijk Israël is, dat is heel, heel goed te bewijzen. Het is zelfs meer dan dat. Het is in elk geval juridisch Israël. En daar gaat het maar om, staat in die positie. En niet zomaar in het wilde weg, maar op grond van beloften die God van oudsher daaromtrent gedaan heeft. En die vind je dus terug in, nou ja, al deze nieuwtestamentische uiteenzettingen. Ik heb dat vaker gezegd, hè. De verantwoordelijkheid van Juda, de positie van Juda, wordt overgedragen naar Efraïm, die van de twee stammen gaat over naar de 10 stammen. In de praktijk komt het alleen terecht bij de gelovigen daaruit. Ik zei in de praktijk. Maar dat was altijd al zo. Dat was in het Oude Testament ook al natuurlijk. In de Oud-Testamentische geschiedenissen. En daarom wordt de gemeente beschreven als gelovig overblijfsel uit Israël. Zie Romeinen 11. Waar precies deze materie aan de orde is. En waar Paulus zegt in Romeinen 8. De gemeente is geroepen tot zo'n stelling, tot eerst geboorterecht. Dat begrip wordt daar ook aangehaald, zo'n stelling zelfs een paar keer, maar het is hetzelfde. En als dan daarna de vraag gesteld wordt hoe dat kan, omdat dat toch aan Israël beloofd was, komt er een uiteenzetting die zegt, ja, maar er is altijd een gelovig overblijfsel uit Israël geweest. Het is nu ook zo. Sterker nog, er staat ook inderdaad, de woorden van Elia worden aangehaald, waarin gezegd wordt zo, dat er in zijn dagen een overblijfsel was van 7000. En dan zegt Paul, die woorden van Elia worden aangehaald. En daar wordt het woord Israël in Romeinen 11 wordt weggelaten. Maar het staat er wel, een gelovig, de Heer heeft zich een overblijfsel gelaten in Israël van 7000 man. En als je dan kiezen moet nog of het was uit 2 of uit 10 stammen, is het antwoord uit 10 stammen. Om twee redenen. Als er niks specifiek staat en er staat Israël, denk je aan 10 stammen en niet aan Juda. En in de tweede plaats, de profeet trad op in de dagen van Agab enzovoorts. Dat was een van die beroerde koningen van de 10 stammen van Israël. Daar ging het over. Het ging niet over Juda. En die mis je als je niet oplet, maar dat maakt die hoofdstukken uit van Romeinen 9 tot en met 11 ook zo gecompliceerd. Dat wil zeggen, ze zijn niet gecompliceerd, maar we lezen ze niet goed, omdat we ook de geschiedenis niet kennen. Nou ja, enzovoorts. Dit was een lange inleiding, ik probeer het los te laten. Waar het over gaat namelijk, is dat een volk dat in duisternis wandelde licht zou zien, dat een volk wat stom was en geen woord had en niet kon spreken, alsnog zou horen en zou spreken, zou alsnog priester worden. En dat is precies wat in de geschiedenis dus ook gebeurd is. Niet meer het Joodse volk is Ami in onze dagen, maar in de praktijk, let op wat ik erbij zeg, de praktijk, de gemeente. Maar de jure, Efraïm. In de praktijk alleen het overblijfsel eruit. En onder Efraïm te verstaan, wat de Bijbel eronder verstaat, veelal niet maar de stam van Efraïm, maar alle 10 stammen aan het hoofd waarvan Efraïm stond. Hè? Dat is echt waar. Zoek die namen maar op in het Oude Testament. Zie maar wat de Bijbel er zelf onder verstaat. Nou goed. Dat is wat we hier vinden in een doofstomme die genezen wordt, maar hier uiteraard een blinde die genezen wordt. En al die schriftplaatsen, ik heb u er een paar voorgehouden in de tijd, schriftplaatsen waarin dit soort wonderen worden aangekondigd in het Oude Testament, spreken daar dus over. En lees ze maar in het verband waarin ze staan. Het is een bedreiging aan het adres van Juda dat Efraïm ten tonele zou verschijnen alsnog. Nou goed, en dat is in onze dagen dus aan de orde in de praktijk. Waarbij ik nog niet ingegaan ben op Marcus 8, misschien ook wel, vers 25. Vers 24, vers 23 nog, het gaat snel doen. Ze vragen hem of hij iets zag, of hij al wat zag toen hij genezen werd. Het is de enige keer dat iemand genezen wordt en het is niet van het ene moment op het andere. Het is de enige uitzondering op de regel. En hij opziende zeide, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. Vooruit maar. Wat daar precies onder verstaan moet worden, weet ik ook niet. Maar in het algemeen is men het erover eens wat het betekent. Namelijk, hij zag niet scherp. Wel van dichtbij, maar niet veraf. En dat blijkt uit wat er nu verder staat. Hè? Daarna legde hij de handen wederom op zijn ogen en deed hem opzien. En hij werd hersteld en zag hen allen ver en klaar. Dat is één woord trouwens in het Grieks. Hè? Ver en klaar. Dat wil zeggen, aanvankelijk zag hij ver niet klaar. Was je kippig, heet dat geloof ik. Hè? Hij zag alleen dichtbij wat, maar in de verte niet. Dat wil zeggen, zijn gezichtsveld werd uitgebreid. En dat is precies de beschrijving van de situatie, sinds Handelingen om zo te zeggen. Ik kan beter nog anders zeggen, ik kan beter even teruggrijpen naar de vorige pericoop. De vorige pericoop, daar waren wij bij de discipelen, die hoorden de Heer praten over zuurdeesem, maar ze wisten wat zuurdeesem was, maar begrepen niet waar hij het over had. Dichtbij zag het eruit als zuurdeesem, maar veraf begrepen ze niet wat het was. En de Heer, dit is overdrachtelijke taal, maar goed. En de Heer zegt, hebt gij ogen en ziet gij niet, en hebt gij oren en hoort gij niet. Nou, ze zagen en horen wel wat, leuk hè, want daar hebben we het toch over. Over die doofstomme uit hoofdstuk 7 en deze blinde die moet gaan zien. Ze zagen wel wat, maar ze hoorden wel wat, maar ze begrepen het niet. Want zo was de oorspronkelijke situatie. Ze hadden ogen om niet te zien en oren om niet te horen, om zo te zeggen. Maar dat verandert. En daarna grijp ik vooruit op, laten we zeggen, het boek Handelingen. En op enige uitspraken trouwens ook bij de evangelisten. Bij de evangelisten staat dan, geloof dat het Johannes is, die dan zegt, nou ja, dit begrepen zijn discipelen niet, maar later toen hij uit de dood was opgestaan, toen begrepen ze dat hij, waarover hij gesproken had, of dat hij over hun gesproken had, enzovoorts. En van de discipelen merk je ook, nou ja, we kennen er na de opstanding van Christus niet zoveel meer, want ze verdwijnen de wereld in. Maar we hebben in ieder geval Petrus, waarvan ons duidelijk is dat de man aanvankelijk nooit wat begreep. Hier ook niet, we zijn het hoofdstuk nog niet door, maar in dit hoofdstuk ook niet. Met name, dat is in vers 32 en 33, die ga ik nou niet lezen. Maar hij begreep een heleboel niet, maar na de opstanding van de Heer Jezus was zij ineens heel snel van begrip in Handelingen. Toen zag hij de dingen wel degelijk scherp en klaar. En dat gold voor de andere discipelen ook. Dat heeft hen tijd gekost. Ze moesten omschakelen, maar het kostte hen tijd. Maar het duurde even. En hetzelfde geldt trouwens net zo goed voor de apostel Paulus. Dat heeft hem ook jaren gekost. Ik weet niet hoeveel, maar veel. Hè? Ja, dat getal hebben we in gedachten omdat het in de Bijbel staat, hè? 14. Na 14 jaar kwam hij terug in Jeruzalem. Officieel pas weer. Maar dat is dus vele jaren die ertussen gezeten hebben, waarin hij dus van alles heeft bij moeten leren, heeft moeten leren ver te zien. Zo gaat het. En wat dan misschien ook zelfs in de, ik zei misschien, wat dan misschien zelfs in het boek Handelingen niet duidelijk naar voren komt, komt voor ons wel degelijk duidelijk naar voren in de daaropvolgende Nieuwtestamentische brieven. Leerstellig vind je in Handelingen ook inderdaad niet zoveel. Alleen wat basale dingen, maar goed, een beetje mekaar steekt en werkt, ja, dat vind je pas leerstellig in de brieven uiteengezet. Het is soms verbijsterend om te zien wat de apostel tijdens de zendingsreizen die gelovigen dan allemaal toch nog gepredikt heeft. Hè? Ik bedoel, wat was het, Handelingen 16, was Paulus Thessalonica, maar heel even. Want hij moest er gauw weer weg vanwege de vervolging der Joden. Hij schrijft ze daarna twee brieven. En hij heeft het over de dag des Heren en de komst van de Antichrist, de zoon des verduivels, en de afval die komen zou, en de opname van de gemeente. En hij zegt erbij, ben je vergeten dat ik je dat allemaal gezegd heb toen ik bij jullie was? Kortom, hij heeft ze nogal wat geleerd hoor. Toch? Nou ja, goed. Dat gebeurde dus toch in de dagen van Handelingen, dus met andere woorden, men wist er toch wel het een en ander van. Maar dat pas langzamerhand het licht opgaat, dat is ook zo. En dat vind je trouwens ook in Handelingen 1, hè, waar de Heer nog tegen zijn discipelen zegt, nog voor de Pinksterdag, het komt u niet toe te weten de tijden en gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Maar ze zouden het gauw genoeg weten hoor. Maar toen nog even niet, omdat de Heer kennelijk nog niet wenselijk achtte. Pas later moet tot hen doorgedrongen zijn, en zeker ook, denk ik, in de praktijk tot de apostel Paulus, hoe de vork werkelijk in de steel zat. Hè? En dat inderdaad de zaligheid gedeponeerd werd bij de heidenen, overgedragen werd als zodanig van Jeruzalem naar Rome, op de bladzijde van de Bijbel. En in de praktijk dus van Jeruzalem naar Brittannië, want Brittannië was voor de gelegenheid even in Rome. Maar goed, dat zijn moeilijke dingen, maar niettemin, de Bijbel, het Oude Testament spreekt daarover, over die verwisseling uiteraard, hè? Uitgebreid, en daar gaat het maar om. Hoe dan ook, hier staat bij dat er niet over gesproken mocht worden. Ga niet in het vlek en zeg het niemand in het vlek, want dit soort zaken zijn niet bestemd voor de wereld. Dus niet voor algemene kennisnamen, het is alleen voor de insiders. Degene die binnen zijn, degene die buiten zijn, gaat het niks aan. Dat is toch een Bijbelse term? Degene die binnen zijn, gaat het wat aan. En een van de zegeningen die wij hebben ontvangen is dat God ons geopenbaard heeft de verborgenheid van zijn wil, heet dat, in Efeze hoofdstuk 1. En dat heeft hier natuurlijk alles mee van doen. Het heeft niet van doen met uw persoonlijke zaligheid, zelfs op geen enkele manier, maar het heeft wel van doen met het werk dat de Heer zelf persoonlijk in deze tijd doet, als onderdeel van de ontwikkeling van zijn heilsplan. Kijk, de goedkope, oppervlakkige versie is gewoon deze. God heeft zijn werk gestopt. Die kent u waarschijnlijk allemaal, misschien wel ooit uit mijn mond voor het eerst gehoord. Het werk aan Israël is onderbroken en in de toekomst gaat het weer verder. Maar dat is een oppervlakkige redenering. In werkelijkheid, zijn werk aan Israël gaat wel degelijk verder. Alleen niet, hè? Niet aan de oppervlakte, in het verborgene. Een werk dat beschouwd wordt als wonderlijk, enzovoorts. Maar wat wel degelijk de vervulling is van oud-testamentische profetie. Nou goed. En dus zeg het niemand in het vlek. Er was natuurlijk nog een algemene reden voor die ik u ook eerder genoemd heb. Deze tekenen bevestigen Jezus als de beloofde Messias. Er is één bezwaar, hij was het nog niet. Hij moest het nog worden, want hij werd het pas in zijn opstanding. En het was dus ook de bedoeling dat pas na zijn opstanding zij deze dingen ten volle zouden begrijpen. En daar heb je weer een illustratie van, hij zag eerst nog niet zo scherp, althans niet op afstand, dat kwam pas later. Precies. Zo zit het in elkaar. Het was de aanloop naar de toekomst. Bovendien, dit zijn tekenen, maar ze zijn illustraties dus van wat de Heer zou doen aan grotere dingen dan deze. Ten tekenen van zijn tegenwoordige werk, uiteraard. Nou goed. En dan meteen komen we bij die kwestie, hè? Het zijn tekenen die hem maken tot Messias. Zo eindigde trouwens hoofdstuk 7, na de genezing van de doofstommen. Hij heeft alles wel gedaan en hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken. Met andere woorden, dit moet een Messias zijn. Daar komt het op neer. Hij heeft alles gedaan wat de profeten aan tekenen genoemd hebben. En hier aan het eind van deze genezing van de blinde te Bethsaida ben je min of meer bij hetzelfde, op hetzelfde punt terecht. Inclusief zeg het niemand, want ja, hij is het nog niet, hij moet het nog worden. En daarna worden we op onze wenken bediend, want daarna zijn we in vers 27 tot en met 30, hetgeen hier maar heel kort vermeld wordt. Ik vat hem even samen, de vraag is... wie zeggen de mensen dat ik ben, of beter, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus, vers 29, antwoordende, zeide tot hem, gij zijt de Christus. In Hebreeuws dus min of meer, gij zijt de Messias. En dan meteen eroverheen, maar één opmerking, in Matthäus 16 is het veel uitgebreider, maar hier is maar één opmerking, hij gebood hun scherpelijk dat zij het niemand zouden zeggen van hem. En of je ermee instemde of niet, wordt niet vermeld. Maar ze konden dat beter niet vertellen. En dat blijft dus in het midden. In Matthäus is het iets uitgebreider, maar er staat ook geen ja, geen nee. Er staat, dat de Heer zegt tot Petrus, vlees en bloed hebben nu dat niet geopenbaard. Nee, dat natuurlijk niet. Dat komt uit de schriften uiteraard. Hij is de Christus der schriften. En hij is pas de Christus als hij beantwoordt wat de schriften, dat zijn alle oud-testamentische bijbelboeken gezamenlijk, over die Christus zoal vertellen. Toch? Maar hij moest het nog worden. Het eigenaardige is echter, en ik zal even van de andere kant binnenkomen. In Israël neemt de gidsje mee, de laatste reis geloof ik niet, maar die daarvoor wel. Neemt de gidsje mee naar Banyas. Dat heet zo omdat die Arabieren die de P niet kunnen uitspreken. De P, want anders zou het Panyas geheten hebben, genoemd naar de god Pan. Maar dat kunnen ze niet zeggen. Wel, een gids uit de Beduïnen, die had het altijd maar over Bibel zus en de Bibel zo. Ik denk, ja, de Bibel, dat is een Duits woord. Wat moet dat als je Engels spreekt? Maar hij bedoelde de people. Maar hij kan geen people zeggen, dat is Bibel. Het duurde lang voordat ik hem door had. Waar heeft hij toch over? Over de Bibel. Maar het was de people. Maar goed, en dus Panyas heet het. Nou, nog wat Pan, maar in de volksmond is het Banyas. Dan neemt hij mee naartoe. En dan doet hij... wat elke gids dan doet, die neemt zijn Bijbel, slaat hem open bij Marcus 8, vers 27, dan wel bij Matthäus 16, want dat is de plaats waar aan Petrus gevraagd werd, of waar Petrus zijn getuigenis gaf, zal ik maar zeggen. Petrus zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat weet men heel goed waar dat was. Dat was in Banyas, bij de... belangrijkste bron van de Jordaan in het uiterste noorden dus eigenlijk. Hè? Hier heet het Caesarea Philippi. Jezus ging uit en zijn discipelen naar de vlekken van Caesarea Philippi. Officieel is het een stad en de vlekken, nou ja, dat is de omgeving van of zo. Hè? Er zijn namelijk twee Caesarea's in het beloofde land, om zo te zeggen. Eén is dat Caesarea aan de kust, de havenstad, die wij in Handelingen tegenkomen, de plaats van waaruit het evangelie gebracht wordt aan de heidenen, door Paulus met name, vanuit Caesarea. Goed, maar er is een ander Caesarea dat gebouwd is door ene Filippus. Nou ja, dat doet er nou verder niet zoveel toe, maar het heet dus Caesarea van Filippus, Caesarea Philippi. En dat ligt inderdaad niet aan de kust, dat is ook geen havenstad. En de naam vindt u dus ook inderdaad in het Oude Testament niet terug. De naam Panyas trouwens ook niet, want de god Pan, daar hebben we in de Bijbel niks mee te maken. En daar ga ik ook maar verder niet op in. De plaats heet Lais of Lezem. Dat zou men met elkaar in verband kunnen brengen. Lais, Lezem, met enige moeite. Maar een bekendere naam is die van Dan. En die kennen we uit de Oud-Testamentische geschiedenis. Kortom, de plaats heeft nogal wat namen. Dat is lastig. Het lijkt net de tien stammen wel met al die namen. Maar goed, deze plaats heeft ook verschillende namen. En we komen ze in het Oude Testament tegen. En het is een belangrijke plaats uit de geschiedenis van Dan. Begrijp je me goed? Dan heeft altijd de neiging gehad, in de loop van de verdere geschiedenis, om zijn naam achter te laten. In de geschiedenis. Vandaar dat Europa overspoeld is met namen die beginnen met Dan, of die eindigen met Dan, of die opgebouwd zijn rond de naam van Dan. Nou ja, dat is, dat kan niet helpen, maar dat deden ze en dat doen ze in de Bijbel ook al, en dat is een aanzet tot wat later gebeurde. Je moet die dingen begrijpen. Over de stam van Dan lezen wij in Jozua 19, eigenlijk veel te vroeg, want als u mij vraagt, komen wij terecht in een latere toevoeging aan het boek Jozua. Ik bedoel dit, het zijn uitspraken die onmogelijk in de dagen van Jozua geschreven kunnen zijn, laat staan door Jozua zelf. Dat is in Jozua 19, waar het land verdeeld wordt, waar het erfdeel van de diverse stammen van Israël beschreven wordt. Verdeling van het onverdeelde land. Nou, doe dat maar. Maar daar zijn wij in het gedeelte vanaf vers 40, in het erfdeel van Dan. Daar worden allerlei steden genoemd. In de praktijk blijkt Dan gewoon te hebben officieel aan een strook langs de kust. De plaats Joppe, Jaffa, Javo, Joppe, die van Jona, was de havenstad en die lag in het gebied van Dan. Dus toen Jona het evangelie moest brengen naar Nineveh, en in plaats van dat hij naar het oosten reisde, reisde hij naar het westen, vertrok hij uit een van de belangrijkste plaatsen van Dan. Ja, wat me dan te binnen schiet, is dat het niet zo gek is. Want Nineveh was de hoofdstad van het Assyrische Rijk, en de tien stammen gingen in ballingschap naar het Assyrische Rijk. Dat is onder Nineveh. Alleen ze zijn daar niet gebleven in het oosten. Ze zijn vertrokken naar het westen. Dus als je Dan zoekt, dan moet je niet naar het oosten, maar moet je naar het westen uiteindelijk. Dat is wat Jona ook deed. Hoewel hij het dan toch via enige samenloop van omstandigheden niet te min in Nineveh aankwam. Maar goed. Ik bedoel, die dingen staan ook niet voor niks in de Bijbel, hè. Maar vooruit. Maar wat hier nou staat is dit. Vers 47, doch de landpalen der kinderen van Dan was te klein uitgekomen. Daarom togen de kinderen van Dan op en krijgden tegen Lesem en namen haar in en sloegen haar met de scherpte des zwaards en erfden haar. En woonden daarin. En ze noemden Lesem Dan naar de naam van hun vader Dan. Dus als je die naam Dan nog eens ergens op de kaart vindt, weet je waar hij vandaan komt, want zo doet Dan dat. Zo doet Dan dat dan. Ik kon het niet helpen, maar toen onze broeder er straks aan het woord was, viel het mij op hoe vaak hij het woord Dan gebruikte. En ik wist dat ik erover moest hebben, dus ja, dat viel mij op, hè. Dat sprong eruit. Net alsof dat woord steeds vet gedrukt was, zou ik zeggen. Dan. Maar goed. Dit is pas later gebeurd. De stam van Dan schijnt zich heel sterk ontwikkeld te hebben. En er was dus geen plaats meer. Dit is niet in de dagen van Jozua gebeurd. Dit is pas later gebeurd, dat begrijpt u. Pas later bleek de plaats te klein. Oorspronkelijk werd het netjes verdeeld. Maar pas later bleek de plaats te klein. Dat was alleen maar voor de stam van Dan blijkbaar zo. En van Dan weten we dat hij dus naar het noorden getrokken is. En daar in het uiterste noorden heeft hij die plaats Lesem veroverd en hem daarna Dan genoemd. Dat heette dus later Caesarea Philippi. Want die plek is dat dan. Nou ja. Afgezien daarvan, als het gebied van Dan te klein is, ligt er natuurlijk voor de hand dat die jongens gewoon scheep gaan en zeggen, nou, daar ben je dan, ik groet u. Hè? Tot dan, ja. Precies. Dat is ook wat ze gedaan hebben, want rondom de hele Middellandse Zee en heel de westkust van Europa vind je de naam terug, maar ook over heel het vasteland. Dus via een andere route. En bijna alle rivieren, nee, ik overdrijf, maar bijna alle rivieren in heel Europa heten iets met Dan. Hè? Ja, de Donau is de makkelijkste, ja. De Dnieper is er ook een. Leuk, hè? Die kan niemand uitspreken. Maar er zijn daar nog een paar, de Don, er zijn er nog een paar rivieren die een naam hebben waarbij de D en de N achter elkaar staan. Maar ja, zo schrijf je Hebreeuws en je vindt meteen een bevestiging voor een Hebreeuwse, dan wel Fenicische oorsprong van die naam. Dnieper. Nou, dat is niet uit te spreken. Maar er zijn er veel meer, maar die ken ik allemaal niet uit het hoofd, hè. Goed, dat doet er nou ook verder niet toe. Wat het doet, is dat die stam inderdaad uitgezworven is. Maar in elk geval, we vinden hier een plaats, Lesem. Lesem wordt vertaald met een edelsteen, een kostbare steen. Iemand zei waarschijnlijk jaspis, maar dat kan ik helemaal niet achterhalen. Lesem, een gem, edelsteen. Daarna laat ik hem los. En kom ik terecht in, staat het er niet bij eigenlijk, Richteren? Nee, staat hier niet bij. Richteren 18, dan ben je toch heus een paar jaar verder. Ben je tegen het eind van Richteren? Eigenlijk, er komt een heel uitgebreid verhaal. Er staat boven Richteren 18. Laïs bespied en door de Danieten ingenomen. Nou ja, dat is ook inderdaad wat gebeurd is. En wat wij na een lang verhaal. Nee, het is een lang verhaal met een priester en weet ik veel. Komen wij uiteindelijk terecht in vers 29. Zij noemden de naam der stad Dan, naar de naam huns vaders Dan, die aan Israël geboren was, hoewel de naam deze stad ervoor Laïs was. Oh, nu staat er wel een verwijzing bij, zie ik, naar Jozua 19, vers 47. Het is dezelfde geschiedenis, alleen hier heet de stad eerst Laïs en in Jozua heet die Lesem. Zoals ze zegt, dat kan in de grond dezelfde naam zijn. Niettemin, Lesem wordt vertaald met een edelsteen, een kostelijke steen. En waar zijn we nu? Een kostelijke steen. Maar niet in Juda. En Laïs is een leeuw. Er zijn nogal wat woorden voor leeuw. De term leeuw uit de stam van Juda stamt trouwens niet uit het Oude, maar uit het Nieuwe Testament, uit de Openbaring. Maar Juda wordt wel een leeuw genoemd, met weer een ander woord voor leeuw, maar er zijn er een heleboel, zoals ik al zei. Maar Laïs wordt in de Bijbel vertaald meestal met, in Statenvertaling, met een oude leeuw. Omdat de vertalers ook niet weten hoe ze het zeggen moeten. Want er moet toch verschil zijn, denken ze. Nou ja, misschien wel, maar nou heb je hier een kostelijke steen en je hebt een leeuw. Waar slaat dat op? Hè? Nou ja, dan ben je toch terecht bij de Messias op een of andere wijze. Bovendien, Dan, wat gaat over Dan, wil zeggen een richter. Want Dan is een richter. Nee, niet letterlijk, maar dat is wat zijn naam betekent, hè. Vandaar dat Rachel bij de geboorte van Dan zegt, de Heer heeft mij recht gedaan. Nee, hij was geen zoon van Rachel. Dat was Efraim. Hij was een zoon van de slavin van Rachel en Jacob. Dus het was, of dat nou Bilha of Zilpa was, dat wil ik afwezen. Ik kan die namen van die vrouwen nooit onthouden. Hoe heten ze? Dat weet ik niet, want zo intiem waren we nou ook weer niet, zegt moeder dan. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Hè? Dat weet ik niet meer, maar wel onder het gezag van Rachel. En die geeft hem dus ook een naam. De moeder van Efraim geeft aan Dan een naam. De Heer heeft mij recht gedaan, heeft mij gericht. En Jacob later komt erop terug in zijn zegening aan de stammen van Israël. Dat is ook slecht vertaald trouwens. Als er staat, dan is een slang langs de weg. Ik heb het nagekeken. Volgens mij betekent het, dan is een spoor van een slang. Een trail, hoe heet zoiets, van een slang. Een slangenspoor langs de weg. Hij laat een spoor na. En dat heeft hij zeker gedaan in de loop van de geschiedenis trouwens. Want je kunt hem over heel Europa kun je hem terugvinden, waar hij allemaal langs gekomen is. Hè? En de eerste plaats waar hij kwam, naar het noorden toe, was Laïs, maar het werd dan. Of het was Lezem, maar het werd dan. Waar het om gaat is een edelsteen en een leeuw en hij zal zijn volk richten. Ja, dat is wat hij gedaan heeft. En op de rest van de geschiedenis ga ik nou niet in, want ik vind het een beetje buiten de orde. Wat ik wel als algemene opmerking wil maken, is dit. Dat Benjamin, iets vereenvoudigd gezegd, maar dat Benjamin, de stam van Benjamin, beschouwd wordt als een uitbeelding, een type van het gelovig overblijfsel in Juda. En Benjamin behoorde bij Juda. Die hebben we. En dan komt hij. Dan wordt beschouwd als een beeld van het gelovig overblijfsel in Efraïm. In de 10 stammen van Israël, namelijk. En waarom is dat niet algemeen? Dit eerste is tamelijk algemeen bekend. Waarom is dat laatste niet algemeen bekend? Nou ja, omdat men geen weet heeft van Efraïm, laat staan van een gelovig overblijfsel eruit. En dus speelt het toch geen rol van enige betekenis, en dus weet men het niet. Maar dit is de situatie en het wordt ons eigenlijk voorgehouden, dan wel geïllustreerd, in deze hoofdstukken in Richteren. Dat hele ingewikkelde verhaal met die profeet en weet je veel wat, hè. Nou goed. Ik laat hem verder maar liggen, maar nu gewoon weer terug naar de geschiedenis. Ik bedoel, je kan natuurlijk vragen, je kunt aan mij vragen, ja dat is leuk, dat is de vraag aan Petrus, en Petrus is de eerste, die is altijd de eerste, immers Petrus, en die zegt, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God, maar dan vraagt hij aan mij, maar waarom was dat in Caesarea Philippi, wat maakt dat uit? Nou, dit is mijn antwoord dus. We hebben van doen met een gelovig overblijfsel, lui die de Heer Jezus erkennen als de Messias, dan zijn ze gelovigen, dan gaat het om een gelovig overblijfsel. Maar waar vind je dat overblijfsel dan? Nou, in dan. Maar dat is dan wel een overblijfsel, niet uit Juda, maar uit Efraïm, uit Israël, moet ik eigenlijk gewoon zeggen, om u eraan te wennen dat Israël wat anders is dan Juda. Nou, niet altijd natuurlijk, maar fundamenteel wel. Hè? Is het duidelijk? Daarom is het die plaats, wordt daarmee geassocieerd. En het past volledig in de context, in de loop van het verhaal. We waren al bij dat andere volk. Het verstrooide Israël. Nou, nu kom je er weer. Hè? Je komt bij Dan terecht, maar dan nadat hij al zijn oorspronkelijke erfdeel verlaten heeft en is gaan moven. Dat is het allereerste begin van de grote volksverhuizing, die nog eeuwen geduurd heeft overigens. Nee, ik bedoel het tamelijk letterlijk hoor. De grote volksverhuizing. De grote volksverhuizing kwam pas tot rust, was pas aan zijn eind in de vierde, vijfde eeuw van onze jaartelling ongeveer, toen dan Brittannië veroverde. De Denen. Ken uw geschiedenis. Zeg maar. Dat was het eind van hun omzwerving. En daar waren ze, daar hoorden ze ook thuis. Uiteindelijk. Hè? Maar goed. En over Wijk bij Duurstede zullen we het niet hebben. En Dorenstad en de invallen van de Noormannen. Want het waren diezelfde stam van Dan. Hè? Nou ja, toen maar. Maar dat is de achtergrond van de geschiedenis. Caesarea Philippi. En het leuke is, daarom begon ik ook zo. Tot vandaag is de stek de plaats hierom beroemd. Niet Jeruzalem, niet Judea. Zelfs niet eens Galilea. Want het heet daar al niet meer Galilea. Het is nog verder naar het noorden. Het was een Canaanitische stad, maar veroverd door Dan op zijn omzwervingen die daar begonnen dus. En daar werd de naam gevestigd. En op die plek, in het spoor van Dan, dus het spoor van die slang om zo te zeggen, in het spoor daarvan kom je terecht. En daar werd uitgeroepen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan nog een keer, bij de blinde, de doofstomme die genezen werd, werd apart gezet. De blinde werd apart gezet en daar genezen. En hier zijn we apart in een tamelijk onherbergzaam gebied. Wie er geweest is, weet het, hoe het er daar nou uitziet in die buurt. Het is een beetje een afgezonderde plek in elk geval. Maar daar, die afgezonderde plek, daar werd de Heer Jezus officieel voor het eerst erkend als de Messias. En dat heeft ook een stempel op de geschiedenis gedrukt. Want het heeft meteen Petrus officieel zijn vooraanstaande positie opgeleverd onder de 12. En heeft hem ook zijn gezag gegeven, waarmee hij later bijvoorbeeld in Jeruzalem, de stad der Joden, zo zijn uitspraken deed over hoe dat zit met de zaligheid enzovoorts. En bovendien was hij het ook die aanvankelijk steeds opnieuw de stam van Juda, dat wil zeggen Juda, confronteerde met de Christus. Ik bedoel, zijn verschijning voor het Sanhedrin enige malen enzovoorts. Hè. Het heeft Petrus de sleutel opgeleverd. Misschien moet ik dat er nog even naast leggen dan, uit Matthäus 16... Daar staat het ook bij, hè. Na het zuurdecem, waar we het vorige keer over gehad hebben, de genezing van die blinde staat hier niet, komt alleen maar in Marcus voor, dat had ik u al gezegd. En dan ben je in Matthäus 16, vers 13, als nu Jezus gekomen was in de delen, vlekken, de delen, omgeving, de omtrek van Caesarea Philippi, vraagt hij zijn discipelen, zeggende, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? Ook een aardige, wat die Zoon des mensen betreft. Zij zeiden, sommige Johannes de Doper, andere Elias en andere Jeremia of een van de profeten. Staat in Marcus feitelijk net zo. Alleen ik geloof niet dat Jeremia daar genoemd wordt. Wil je weten waarom die lui genoemd worden? Nou ja, Johannes de Doper is een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Elia, de komst van Elia, werd aangekondigd. En voor een deel is dat vervuld geworden, in zekere opzicht is dat vervuld geworden in Johannes de Doper, maar daarmee ook in de eerste komst van de Heer Jezus Christus. En Jeremia, die is wat lastiger, want dat is niet algemeen bekend. Ik ga het niet vertellen, ik heb u beloofd, ik ga het niet vertellen. Jeremia wordt door de Joden eventueel beschouwd als de Messias, die weer verdwenen is. En daarom verwacht men hem terug. Nee, je kent ook de uitspraak, zijt gij de profeet? En dan zeggen we wie? En dan zeggen we de profeet als Mozes. Ja, dat geloof ik ook wel, dat het dat betekent. Maar hier bedoelt men een profeet en er wordt één met name genoemd. Dat is Jeremia. Hoezo verwachten ze Jeremia terug? Het antwoord is, omdat de Joden in hun traditie Jeremia beschouwen als een voorloper van de Messias. Hoe dat komt, dat is omdat zij vooral de eerste verse uit Jeremia goed gelezen hebben. Waar staat, ik ga het niet uitleggen, maar u krijgt het gratis mee, daar heb je maanden werk, hoop ik. Waar staat dat Jeremia zou moeten afbreken of uitrukken of wat er maar staat. Ik weet het nooit precies, omdat ik meestal die dingen bestudeer in het Engels. Dat gaat veel makkelijker. Maar vooruit, hè. Hij zou uitbreken, afbreken, maar ook, of uitrukken, wat staat er. Hij zou uitrukken, maar ook planten. En dat wordt later ook nog ergens herhaald. Hoofdstuk 12 of 13, dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Maar hij zou uitrukken en hij zou planten. Het uitrukken is goed gelukt. Want wat is er gebeurd? Een einde aan het koningshuis van David in Juda. Het koningshuis werd uitgerukt, afgebroken. Zedekia, dat is de dagen van Jeremia, was de laatste koning. Maar nou het planten. Wat heeft hij dan geplant? Nou, dat bedoel ik. Dat moet hij dan dus nog doen. Dan moet hij terugkomen nog, want hij heeft zijn werk niet afgemaakt. Nee, dat is serieus, staat er toch? Hij zal wat planten, wat dan? Wat heeft hij dan geplant? Sterker nog, we weten niet eens hoe het met hem afgelopen is. Hè? Ja, hij is meegenomen met een gezelschap naar Egypte, nadat het land zo ongeveer verlaten was. Er was een heel klein deel van het volk was achtergelaten, armen en niemand wat mee kon, zelfs niet als slaaf. Dus dat heeft Nebukadnezar maar achtergelaten, zal ik maar zeggen. Nou ja, die werden dan onder toezicht van een of andere Babylonische gouverneur geplaatst, Gedalia. En er werden ze gedoe, een man vermoord. Toen zeiden ze, weet je wat, we gaan hier weg, want hier is echt niet meer te leven. Laten we maar naar Egypte gaan. Er was een goede reden voor. Er waren al heel wat Israëlieten, Joden bedoel ik, van tevoren nagevlucht. Wat doe je als de oorlog dreigt? Je houdt of stand, als soort Bergen-op-Zoom, zal ik maar zeggen, of Den Briel. Of je gaat het land uit, zal ik maar zeggen. Dan ga je naar, nou ja, naar het noorden. Daar komt de vijand vandaan, dus moet je naar het zuiden. Dat is Egypte. Dus daar woonden, daar gingen ze naartoe. En de Heer liet zeggen via Jeremia, nee, dat kan je wel doen, maar dat gaat niet goed. Ik zal je daar weten te vinden. Zeg dat maar tegen het volk. Niemand daarvan zal het overleven, van de mannen althans, staat er. Niemand van de mannen zal het overleven, ik zal er een einde aan maken, enzovoort. En daarna staat er nog eens een keer, niemand zal ontkomen. Behalve die ontkomen zullen. Moet je goed opletten, want je leest erover heen. Behalve die ontkomen zullen. Terwijl van alle mannen staat, ze zullen gedood worden. En aan Jeremia zelf was beloofd dat de vijand hem nooit zou kunnen doden, dus die is uitgezonderd, die is als kind in de toverdrank gevallen. Dus dat is makkelijk. En met wie gingen ze naar Egypte? Met mannen en vrouwen, inderdaad, des konings dochters. Dat moeten er minstens twee geweest zijn. De mannen hebben het niet overleefd, dat weten we, want de Heer kondigde dat aan. Jeremia heeft het overleefd. Want die was gevrijwaard, dat wordt meerdere keren gezegd. Die was buiten mededinging, was boven, hoe heet dat, boven categorieën verheven, zal ik maar zeggen. Dus wat hou je over? Wat heeft hij gepland? Moet hij toch iets gedaan hebben met het koninklijk zaad? Maar het staat niet meer in de Bijbel. Maar wat er wel staat, dat hij het doen zou, en Ezechiël vermeldt dat hij het ook gedaan heeft. Wat ook vreemd is, omdat Ezechiël een profeet was onder de 10 stammen. Maar goed, dat is een te ingewikkeld verhaal, dat ga ik u toch maar niet vertellen, niet meer. Ik heb al veel te veel verteld. Maar men verwacht Jeremia terug, omdat Jeremia geacht werd enerzijds het huis van David uit te rukken in zijn prediking. Want dat was de strekking van zijn prediking. Einde van de Davidische monarchie, om zo te zeggen. Maar tot hem werd ook gezegd dat hij zou planten. Wat dan? Antwoord, de Davidische monarchie. Maar wat verwachten de Joden nog? De komst van de Messias, de zoon van David. Dus wat verwachten ze? Jeremia. Als Messias of Jeremia die de Messias kon brengen om die monarchie weer te planten. Dat is dan niet in de naslagwerken hoor, van de Bijbel. Niet in de bekende protestantse, laat staan, Rooms-Katholieke naslagwerken. Maar het staat wel in de Bijbel. Zie? En het alternatief is dus dat hij inderdaad geplant heeft, niet in Juda, maar in Efraïm, dat is ook inderdaad gebeurd, want we kennen die man verder en zijn prinsessen kennen wij en zijn secretaris kennen wij. Iedereen weet dat, waar de Ierse monarchie vandaan komt. Nou ja, of je weet het niet, maar er is duidelijk verslag van, met naam en toenaam. Dus dat is makkelijk genoeg, hè. Alleen hij bracht niet de Messias, nee. Dus dat is een Joods misverstand. Maar die verbinding is er wel, kijk, en die zou je moeten herkennen. Zeker omdat dit natuurlijk in de eerste plaats geschreven wordt in een Joodse achtergrond, onder een Joods volk, die het niet begrijpt, die sowieso het woord van God niet kent, maar die wel ergens een klokje heeft horen luiden, zal ik maar zeggen. Is het misschien Jeremia? Nee, het is niet Jeremia. Maar ze worden wel warm natuurlijk, ze komen wel in de buurt, hè. Nou goed, Jeremia, of een der profeten, dan kom je altijd nog bij Mozes terecht of iets dergelijks, hè. Maar Petrus zegt, gij zijt de Christus, de zoon van de levende, de werkende God. En de Heer zegt tot hem, zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Maar die Vader in de hemel openbaart primair door zijn woord, zoals in het begin van de avond gezegd is, God doet alles door zijn woord. En de Heer geeft hem prompt een andere naam. Hij zegt, ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Dat houdt in ieder geval zeker gezag in, natuurlijk. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. En dat is wat later gebeurde zo de Pinksterdag toen Petrus verklaarde dat het nieuwe verbond inmiddels bindend was en het oude verbond ontbonden. Dat het nieuwe verbond in werking was getreden uiteraard en het oude verbond behoorde tot het verleden. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God, niet gezegd in Jeruzalem, maar in Dan. Onthoud dat, hè. Hij gebood hun scherpelijk dat zij het niemand zouden zeggen van hem. Marcus 8, vers 30. En dan meteen, en hij begon hun te leren dat de zoon des mensen. In Matthäus heet het, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Wat geen komische vraag is, want het antwoord is natuurlijk de zoon des mensen. Maar dat is de Messias, hè. Hij begon hun te leren dat de zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesteren en schriftgeleerden. Dat zijn de leidslieden van het volk. Dat is Juda hier dus, hè? Van het Joodse volk. De ouderlingen zijn de oudsten van het volk. De term wordt in het Oude Testament al gebruikt voor de oudsten van Israël, in de raad van oudsten. Strikt genomen, ik weet niet hoe strikt het is, maar strikt genomen, de ouderlingen zijn dus de leden van het Sanhedrin. Want het Sanhedrin wordt geacht de herstelling te zijn van de raad van oudsten uit de dagen van Mozes en Jethro. Joodse Sanhedrin. Overpriesteren, ja, daar wordt moeilijk over gedaan, maar je hebt alleen maar een hoge priester en priesters. Wat maakt een priester nou tot overpriesters? En het enige antwoord dat ik ken, wat zinnig is, is dat overpriesters zijn die priesters die inderdaad zitting hebben in het Sanhedrin. Kortom, ouderlingen en overpriesteren zijn niet twee categorieën, maar is er maar één. En dat zij schriftgeleerden waren, ja, logischerwijze, dat mag je trouwens van een priester ook wel verwachten. Daar zijn de priesters voor, hè. Die zijn van die beweging, zou Wim kan zeggen. Ik bedoel, de priesters worden geacht verantwoordelijk te zijn voor het handhaven van het woord van God in alle opzichten. Dus je hebt hier drie termen voor één ding. De leden van het Sanhedrin. Zij zijn juridisch het Joodse volk als volk. Want de regering vertegenwoordigt het volk. In de eerste plaats de koning, maar die was er niet. Althans niet echt. Ja, Herodes, hè, koning der Joden. Maar goed, maar wat het judaïsme betreft en de Joodse religie, ben je bij deze luid terecht. Maar door hen, door Juda, zou hij verworpen worden en gedood worden en na 3 dagen weder opstaan. Ja. Maar dan is hij niet meer bij de Joden. Toe maar. U kent toch die uitspraak uit Hosea? Na 2 dagen en op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Kijk eens na over wie het gaat. Volgende week of zo. Of het over Juda gaat of... Ja, mijn antwoord is, dat raadt u. Het gaat niet over Juda, lees het maar na. Echt waar. Na 3 dagen, na de 3e dag, zou Israël, leven ontvangen, levend maken, verrijzen, enzovoorts. Na de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Maar zoals gezegd staat over Efraïm, daar. Nou goed. Nee, dat neemt niet weg dat in de toekomst na 3 dagen, na 2 dagen van 1000 jaar, heel Israël leven zal ontvangen. Maar u en ik weten allebei dat bij de opname van de gemeente er geen geloof meer overblijft op aarde. Dus begint het verhaal dan van voren af aan, dan wel nog een keer. Maar hoeveel profetieën wou u... Nee, ik zal het anders zeggen. Hoeveel profetieën wil u hebben waarin dat niet het geval is? Die niet dubbel opgaan. Die niet op 2 verschillende tijdstippen vervuld worden. Dat is vanzelfsprekend. Zo werken die dingen nou eenmaal. En met deze ook. Maar lees er maar na. Kijk maar wat er staat en over wie het gaat. Dit woord sprak hij vrij uit. Vers 32. Hij zei dus dat de zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen wederop staan. Er staat boven eerst de aankondiging van het lijden, want wij weten allemaal, dat weten we niet allemaal, maar dat is klassiek. De Heer kondigde enige malen zijn dood en opstanding aan. En hier wordt het genummerd, de eerste, dan krijg je 2e, nog een keer 3e aankondiging van het lijden enzovoort. En daarna vragen wij ons af waarom de discipelen, toen het ging gebeuren, nou nog niet weten dat dat gebeuren ging. Mijn antwoord is altijd geweest, dat staat hier nou wel, nou ja, hier niet specifiek, maar in andere schriftplaatsen, dat de Heer dat aankondigt. Maar de vraag is nog maar of hij dat in klare taal gedaan heeft. En hier staat dat hij het deed vrijuit, zeg maar in klare taal. Hetgeen dus betekent dat bij andere gelegenheden hij weliswaar hetzelfde aankondigde, maar niet in klare taal. Nou ja, hoe dan wel? Misschien heeft hij zijn psalm voorgelezen. Of misschien Jesaja 53. Over een schaap en een lam. Ik bedoel, dat is geen klare taal, dat is symboliek. Maar niettemin, daar staan die dingen. Bedekt, verborgen... Maar dat is nou net het punt, hè? Dan lees ik weer even. Heb gij ogen en ziet gij niet, en heb gij oren en hoort gij niet, heb gij nog uw verharde hart, bemerkt gij nog niet en verstaat gij niet. Nee, sommigen zijn niet gevoelig voor dit soort overdrachtelijke uitspraken. Ze lezen Jesaja 53, zoals de Joden vandaag, en komen niet tot de conclusie dat het over de Messias gaat. Zij kunnen het bovendien anders verklaren. En dat komt omdat de Messias tegelijkertijd de personificatie is, in ieder geval van de gemeente, aan het hoofd waarvan hij staat, maar bovendien ook de personificatie van Israël aan het hoofd waarvan hij staat. En die twee zijn niet tegenstrijdig, hoop ik dat u dat langzamerhand begrepen hebt. En ze verklaren de uitspraken weg en zeggen, nee, het gaat over Israël. Nou ja... Het Joodse volk, want zij zijn het onderscheid ook kwijtgeraakt hoor. In het dagelijks gebruik zal ik maar zeggen, tussen Juda en Efraïm. Als het erop aankomt, niet. Maar als er niet al te zeer nadruk op ligt, weten ze het verschil ook niet. Huh? Nee, weet je wat ik daarnaast tegenkwam? Dat is vermakelijk. Nou, ik kom het wel vaker tegen. Ik kwam het één keer tegen bij, hoe heet die dokter ook weer, wie is namelijk altijd vergeet, die anesthesist is een columnist in de Telegraaf. Smalhout. Bij Smalhout. Die had het over het Joodse volk dat door Mozes werd uitgeleid uit Egypte enzovoort. Ik denk, Smalhout, Smalhout. Je kan mooie praatjes verkopen, maar nou ben je toch even niet op de hoogte. Maar goed, wat las ik van in Engelse encyclopedie onder het trefwoord Jew, las ik, dit is de aanduiding van de afstammelingen van Abraham. Nou ja, dan heb je gegeten en gedronken, was een professor, zus en maar zo. Ik bedoel, hè? En ik meen dat er ook nog bij stond, natuurlijk is Jacob een Jood. Dat soort dingen. Nou ja, dat is dus volstrekt, maar ook volstrekt niet bezijden de waarheid. Het is gewoon onzinnige praat natuurlijk. De man weet helemaal niet waar het over gaat. En dat is dus een van de problemen waarmee wij zitten. Dat de term Israëliet en Jood, dat het volstrekt door elkaar gegooid is. Maar de Bijbel doet dat niet. Let dus op, hè. Maar goed, wat ik maar probeerde te zeggen is dat de Heer zijn lijden en sterven aankondigt, maar het is me de vraag of hij dat in klare taal deed. Dan kun je achteraf wel zo schrijven, de Heer heeft dat dan ook gedaan, maar of de discipelen het uit zijn woorden toen begrepen hebben, is nog maar de vraag. Hier, met de uitspraak, dit woord sprak hij vrij uit, moeten we dus ogenblikkelijk concluderen dat hij dat dus bij andere gelegenheden niet deed. Hoewel hij zijn lijden aankondigde. Dat is toch duidelijk, hè? Hij sprak in bedekte taal. Ik geloof dat in Johannes is. Ik meen in de opperzaal in de nacht dat hij verraden werd, dat de Heer wat tegen hem zegt. En dan zo onverwacht staat er ineens dat de discipelen tegen hem zeggen, nu spreekt u vrij uit, waarom doet u dat niet altijd? Dan had u beter begrepen. En in heel het Johannes-evangelie was je nooit op de gedachte gekomen dat de Heer iets zei in bedekte termen. Want het lijkt ons allemaal heel duidelijk. Maar toch wordt er even vastgesteld dat heel wat dingen die de Heer leerde, deed hij niet in klare taal, maar deed hij in de vorm van beeldspraak. Ik wil niet meteen zeggen gelijkenissen, maar in metaforen, beeldspraak. Dat is een heel legitiem taalgebruik overigens, hoor. En het is literair ook volkomen verantwoord, hè? Het vereist alleen van de toehoorder dat hij goed luisteren kan. Maar goed, dit woord sprak hij vrij uit en Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen. Maar hij, met welke woorden staat er niet, maar hij zich omkerende en zijn discipelen aanziende bestrafte Petrus. Draaide de rollen om en zei, ga heen achter mij, Satanas, hetgeen de Griekse vorm is van het Hebreeuwse Satan, dat algemeen vertaald het wordt met tegenstander, wat eigenlijk een nette vertaling is, maar vooruit maar. Het is dat wat afwijkt, Satan, dat wat afwijkt. Ons woord scheiden heeft ermee te maken, ook afscheiden, en ik laat het nou maar even bij de nette termen deze keer. Maar hij roept Petrus tot de orde omdat hij zich afscheidt van de Heer, als het ware. Hij is op een verkeerde weg. Ga heen achter mij, Satanas, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die de mensen zijn. God heeft ons het verstand gegeven, schreef Johannes, jaren later, opdat wij de waarachtige zouden kennen. Begrijp je me goed, niet dat wij hem zouden uitvinden, in de zin van, gewoon in de gewone betekenis van verzinnen. Dat kan namelijk niet, zegt de Bijbel zelf. En dus, wij zouden de waarachtige kennen, verstandelijk. Gewoon door de bestudering van het woord van God. Ik weet dat dat een sterke term is, bestuderen. Maar ja, hoe moet je dat dan zeggen? Door het simpel te lezen schiet je niet op, hè? Je moet er wel verstandelijk acht op geven, zegt het Oude Testament, meen ik al. Hè? En zelfs op meerdere plaatsen en met woorden van die strekking. Kortom, Petrus had zich bezig moeten houden met de schriften, dan zou hij geweten hebben hoe het zat, is de suggestie. Wat wij niet meer kunnen controleren achteraf, want wij zijn voorgelicht door het Nieuwe Testament, dus dat is voor ons niet meer te doen. Ik wil er ook geen uitspraken over doen, maar ik heb wel de indruk uit dit soort woorden dat het mogelijk geweest moet zijn op grond van de Oud-Testamentische schriften te zien dat de Messias eerst zou moeten lijden. Als iemand mij vraagt waar staat dat dan letterlijk, blijf ik het antwoord schuldig en u ook, want ik heb het u al eens vaker gevraagd. Waar staat dat dan letterlijk in het Oude Testament? Toch wordt de discipelen verweten dat ze het niet wisten. Ze worden onverstandig genoemd. Gij onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest niet de Christus lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan. Dat betekent dus dat ze het hadden kunnen weten. En dan is weer de vraag, maar waar staat het dan letterlijk in het Oude Testament? Voor zover ik weet, nergens. Maar het staat er wel, alleen in overdrachtelijke taal, in metaforen, in symboliek, net wat je wil. Waaruit volgt dat dus een legitiem middel is om informatie over te dragen. Onder het motto, wie het vat, vatte het. Maar hij verzon dus, bedacht de dingen der mensen. Hield er menselijke gedachten op na, maar dat was niet de bedoeling. Wij zouden onze gedachten voeden, onze zintuigen om zo te zeggen, voeden met het woord Gods. En lees het vooral in verband met vlees en bloed, hebben u dit niet geopenbaard. Dat impliceert, staat hier niet, maar in Matthäus 16, het parallele schriftgedeelte, het impliceert dat Petrus dus uit de schriften de juiste conclusie getrokken had. Dit moest de Messias zijn. Maar hij had uit diezelfde schriften kunnen weten dat alvorens hij zijn heerlijkheid zou ingaan, hij zou lijden. En deze woorden die ik nu gebruik, zijn niettemin ontleend aan Petrus, maar dan pas in 1 Petrus 1. Hij maakt het dus achteraf goed. Hè? Waar hij dat zegt, hè? Dat de profeten hun eigen profetieën onderzochten in verband met de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Dus toen heeft hij alsnog van verre leren zien, om zo te zeggen. Nou goed, en tot zich geroepen hebbende de scharen met zijn discipelen, zei tot hen, zo wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op, dat is in ieder geval een last, nemen zijn kruis op, het is ook schande eigenlijk, hè? Hij heeft het kruis gedragen en de schande veracht. Kruis is dus schande, om niet te zeggen één vloek. Maar het laatste is gelaten, hoofdstuk 1, meen ik, en het andere was Hebreeën 12. En nemen zijn kruis op en volgen mij. Laat ons dan tot hem uitgaan, zijn smaadheid dragende. Kruis is niet maar een last die een mens meetorst, het is lijden om Christus wil, hè? Smaadheid om Christus wil. Men zou zichzelf verloochenen, want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal hetzelfde behouden. Eigenlijk is het een algemene wetmatigheid, hè? Ook los van om des evangelies wil of om mijnent wil, degene die hun best doen om hun eigen leven onder controle te houden, zal het hen door de vingers lekken, zal ik maar zeggen. Dat gaat je niet lukken, dat loopt fout af. Dat is een verkeerde gerichtheid. Men zou zich daar niet op richten, niet op zichzelf. Men kan zich beter op anderen richten, eigenlijk. En anderen dienen. Dat ben ik serieus. Ook naar de mens is dat zo. Dat geeft levensvulling en bevrediging. Maar hier wordt die algemene waarheid, dat je niet moet proberen om je eigen leven onder controle te houden. En die wordt die algemene waarheid, die wordt op een hoger niveau geplaatst. Men zou zich richten op de Heer Jezus Christus. En wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het zelf behouden. Let op de toevoeging en des evangelies. Om mijnentwil en des evangelies. Het evangelie is de blijde boodschap, zoals u weet, hè. Dat is wat het woord betekent. Dan weet je dat, maar dan weet je niet genoeg. Evangelie is namelijk de prediking van het nieuwe verbond. Misschien niet volgens het Grieks, maar wel volgens de Bijbel. Het evangelie is de blijde boodschap dat de wet beëindigd is en dat dus het nieuwe verbond is aangebroken. Met de klemtoon op het laatste, uiteraard, dat het nieuwe verbond is aangebroken. Dat verbond dat beloofd werd via Abraham en dat vervuld zou worden in het zaad van Abraham, enkelvoud, het welk is Christus. Voor de goede orde, de beloften aan Abraham gelden niet maar een zaad in het enkelvoud overigens hoor. Gelden net zo goed zaad in het meervoud. Er staat er ook uitgebreid bij, zodat je ziet dat zo'n verbond dus ook een dubbele toepassing heeft. Eén in verband met volkeren en koninkrijken, Abraham als vader van vele volkeren en wat het allemaal maar wezen mag. Niettemin zegt Paulus, ook zaad in het enkelvoud, het is er maar één. Het gaat dus dubbel op. Maar waar het om gaat is dat evangelie de prediking is van de vervulling van al die beloften Gods onder het nieuwe verbond. Evangelie is de verwachte boodschap, zeg ik altijd, niet maar de goede. Dat is een misverstand. Het is de verwachte boodschap en vandaar de uitdrukking in Romeinen 1, als u de schriftplaatsen bij wil hebben, Romeinen 1, het evangelie, vers 1, het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Maar dat is per definitie evangelie. Een prediking van wat tevoren beloofd was. Die uitdrukking is dus eigenlijk ook een pleonasme. En de andere is in Galaten 3. God heeft aan Abraham tevoren, bij wijze van prematuur betekent dat, het evangelie verkondigd zeggende in u zullen, want het was prematuur, het is een belofte dus, in u en in uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. En het evangelie is dus per definitie weliswaar prediking, maar prediking van de vervulling van alle oudtestamentische beloften, die immers in Christus ja en amen zijn. En Jezus is de Christus, maar daartoe moest hij eerst lijden en verworpen worden door de ouderlingen en overpriesters en gedood worden en na 3 dagen weder opstaan. Daar begint het nieuwe verbond en vanaf dat moment kan er pas sprake zijn echt van prediking van het evangelie. Eigenlijk is het dus, als er sprake is van prediking van evangelie in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, is dat eigenlijk ook prematuur. Maar ook dat is legitiem, want bij Abraham was het al prematuur. Toch? En in Jeremia 31 ook, hè. Ik zal met het huis van Efraïm met het huis van Juda een nieuw verbond maken, enzovoorts. Jawel, met nog 600 jaar te gaan, maar niettemin, het zal wel gebeuren. En dus nieuwtestamentische waarheid dus, want het gaat daar over nieuwtestamenten. Maar goed, wie zijn leven zal willen verliezen, om mijnentwil en dus om des evangelies wil, want Christus is de inhoud van het evangelie, dan wel, hij is de borg en middelaar van dat nieuwe verbond dat gepredikt wordt. En op die wijze zal men hetzelfde behouden. Men ontvangt namelijk van de Heer ander leven. Eeuwig leven. Dat niettemin ons leven is hoor, vergis u niet. Het is ons leven. Nou ja, ons oude leven is ook ons leven, maar het kwam van Adam. En ons nieuwe leven is net zo goed ons leven, alleen het kwam van de tweede Adam. Eigenlijk is heel het oude leven prematuur. Het is maar van die eerste Adam. Dat is niet wat God beloofd had. Wat God beloofd had, was een mens, en eventueel mensheid of mensen, naar zijn beeld en gelijkenis. En dat begint pas bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. Volgens de Bijbel. Nou goed, vers 36, want wat zou het de mens baten, wat zou de mens opleveren, zo hij de gehele wereld won, wat dat ook wezen mag, zo hij de gehele wereld won en zijn ziel schade leed. Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel, want zo wie zich mijns en mijner woorden, mij en mijn evangelie, uit vers 35, en nu in vers 38, wie zich mijns en mijn woorden zal geschaamd hebben, dat wil zeggen wie dat zal bedekt hebben en dus weggedaan hebben, in dit overspelig en zondig geslacht, welk geslacht? Juda. Hè? Dienst zal zich de zoon des mensen ook schamen wanneer hij zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met de heilige engelen. Dit is negatief gezegd, maar de positieve variant is uiteraard te vinden in elk geval bij Johannes en zeker in 1 Johannes 2, namelijk wanneer wij komen tot aanvaarding van de Heer Jezus en zijn woord, ontvangen wij inderdaad van hem leven. Wanneer wij hem en zijn woord afwijzen, zal hij ook ons afwijzen. En je begrijpt nu meteen ook, naar aanleiding van die vers, uitspraken als Romeinen, zit er niet bij staan, nee, Romeinen 1 vers 16, ik schaam mij des evangelies van Christus niet, ik bedek het niet, ik verwerp het niet, en daarna komt hij erop terug, in 2 Korinthe, is dat nog 3? Of is het inmiddels 4? Wij hebben verworpen deze bedekselen der schande. Deze schandelijke bedekselen. Waarbij men tekort doet aan het woord van de Heer. Het bedekt, dat wil zeggen, nou ja, men doet er wel een beetje mee, maar nadat het uitkomt en de rest wil men niet weten. Een klein beetje genade, voor de rest wet. Dat is de meest makkelijke verklaring daar in 2 Korinthe 3 en 4, een beetje nieuw verbond, maar voor de rest gewoon weer hoofdzakelijk oude verbond. Paulus zegt, er ligt een bedekking over het woord van God, maar wij hebben deze schandelijke bedekselen verworpen. Het is schandelijk om dat te bedekken. En zo is het maar net. Het is het woord van God dat hij ons meedeelt en dat wij geacht worden als een zegen te beschouwen. In ieder geval de Heer beschouwt dat van zijn kant zo. En daarom zouden wij het ook niet bedekken en inderdaad ons overgeven aan de Heer en zijn woord. En al wat daarmee samenhangt uiteraard. En u moet nu begrijpen in dit schriftgedeelte waar de Heer het over heeft. Wat is men dan geneigd niet te accepteren uit dat woord van God? Dat lijden en die smaadheid dragen. Dat kruis dragen. Men houdt niet van dat kruis. Dat staat in, waar staat het? Galaten 6. Daar staat, degenen die u onder de wet willen plaatsen, doen dat om een schoon gelaat te tonen naar de mensen, opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Dit is een sterke, vind ik altijd. Want daarbij gaat het niet maar alleen om de historische kruisiging van de Heer Jezus, maar ook om de uitwerking daarvan. De uitwerking daarvan, juridisch, is dat waar één voor allen stierf, zij dan allen gestorven zijn, en dus dat de hele mensheid dood is voor God, en er valt niks aan te verbeteren meer, het is afgelopen. Wil kijken of ik hem vinden kan, want ik citeer nou zoveel door elkaar heen. Het klinkt goed in elk geval. Ja, Galaten 6, vers 12. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden. Dat wil zeggen onder de wet te leven uiteraard, hè. En zij doen dat alleen opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Maar dat kruis van Christus heeft nou juist tot gevolg dat wij verlost zijn van de wet. En verlost van de heerschappij der zonde en van de dood en van deze wereld. Dat staat hierachter, hè, in het volgende vers. Want door dat kruis ben ik der wereld gestorven. En de wereld is voor mij gekruist. En al dat soort dingen meer. Men is altijd geneigd om de kruisiging weg te redeneren. In de eerste plaats in verband met de Messias zelf. Dat is wat de Joden dus gedaan hebben. Ze willen die dingen niet zien. En daarna in het christendom gebeurt precies hetzelfde. Het kruis wordt weggeredeneerd. En wat men overhoudt is een God die vanuit de hemel misschien ons helpt als we goed ons best doen. Of als we uitverkoren zijn. Of lid zijn van het juiste kerkgenootschap. Of wat het maar allemaal was enzovoorts. Hè. Alsof die oude mens zou verbeterd moeten worden of verbeterd kunnen worden. Maar wat er nou juist verteld wordt, is dat dat niet te doen is. Je kan je leven beter opgeven en van hem nieuw leven ontvangen. En dat is de consequentie van het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. Dat was Galaten 6, vers 14, uiteraard. En tot in onze dagen is dat dus zo, dat men geneigd is die consequenties daarvan weg te redeneren, waarvan Paulus zegt, ze zijn vijanden van het kruis van Christus. Maar vergis u niet, hij heeft het over gelovigen, hoor. Filippenzen 3, vers 18. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. En waaruit blijkt dat? Nou ja, einde van het volgende vers, vers 19. Zij bedenken aardse dingen. En daarmee ben je terug bij Petrus. Hij verzon dingen die der mensen zijn, aardse dingen. En daarin is geen plaats voor dood en opstanding. Dat wil zeggen voor het kruis, want dat is wat ermee aangeduid wordt, uiteraard, hè. Nou, we zullen het voor vanavond daarbij laten. En de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor die zegeningen die we van u hebben ontvangen. Dat u niet alleen ons hebt zalig gemaakt op grond van uw genade en op grond van geloof. En ons deelgenoot hebt gemaakt van de vervulling van al die oudtestamentische beloften. Maar we danken u ook dat u ons openbaart, wil bekendmaken de verborgenheid van uw wil. En dat u geen ding doet voordat u het de uwen hebt bekendgemaakt. Wij danken u daarom dat u ons leidt, leiden wil in heel de waarheid, opdat we die zouden verstaan en daarmee inzicht zouden hebben in uw werk, maar daarmee inzicht in wie u bent en hoe u handelt. We danken u dat we daaruit ook mogen leren wat onze positie geworden is. Nu in deze tegenwoordige tijd, maar daaraan verbonden ook onze positie in de toekomst. We danken u dat we als eerstelingen van de nieuwe schepping en als eerstelingen van uw koninkrijk geroepen zijn tot koningschap in de toekomst, maar reeds tot priesterschap nu. Opdat we uw woord zouden bewaren, uw waarheid zouden betrachten en zouden leven uit dat woord dat u ons geeft. We danken u dat we mogen leren verstaan dat u ons wilt opvoeden en vormen om ons te bekwamen voor de toekomst, wanneer u zult verschijnen in heerlijkheid en uw koninkrijk ook in heerlijkheid alsnog zult openbaren in Jeruzalem, over heel Israël en over al de volkeren. Wij zeggen u dank, vader, dat we daarnaar mogen uitzien, mogen beseffen dat die wereld om ons heen de onze niet meer is, omdat u ons trekt uit deze oude wereld en onze plaats geeft in uw licht, opdat wij in uw licht zouden wandelen en ziende op u zouden lopen, de loopbaan die ons is voorgesteld. Wij danken u dan ook dat we hier mochten zijn en om uw woord te openen en bevelen ons bij u aan, ook voor de komende tijd, wanneer we hier niet zullen samenkomen, weest u ons nabij en voltooit u uw werk in ons, om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.